Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de onderste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer, geef de Heere sterkt en eer, dat de lof van hoogste naam aller grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden, van zijn heiligdom taan bidden. T voegt u met de God getrouwen, zeer een heerlijkheid ontvouwen. Psalm 29, vers 1. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welke kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Ik noemde dus Matthäus 27, de versen 1 tot en met 10. Dan luisteren we vooraf naar de voorlezing van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwige erf volvaardig aangenomen, naar die mijn hart daardoor vervrolijkt is. Ik heb gepoogd mijn lusten in te tomen en het hart geneigd om eeuwig en gewis ten einde toe uw wetten na te komen. Psalm 119, vers 56. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover. Zoeken we nu in gemeenschappelijk gebed met elkaar het aangezicht des Heeren. Getrouwe en barmhartige God, we staan met elkaar gereed om te luisteren naar de boodschap, naar de ernstige boodschap van uw woord. En hoe betaamt het ons dan in de allereerste plaats van u te vragen dat wij deze boodschap verstaan mogen, dat wij mogen kennen, Heere, datgene wat gij daarmede bedoelt, opdat het woord des Heeren dat gesproken zal worden niet onvruchtbaar mag blijven, maar vruchten af mag werpen tot waarachtige bekering. Want, Heere, dat is toch uw bedoeling met ons. Gij laat prediken, opdat wij door middel van de prediking van uw woord tot u bekeerd zullen worden. Ach, Heere, het is waar. Er zijn er nog zo velen onder ons die zorgeloos en misschien zelfs goddeloos daarheen leven, die zich niet bekommeren om de allergewichtigste vraag: hoe komen wij tot God bekeerd? En die de ene week in en de andere week uit, het ene jaar in en het andere jaar uit, maar doorleven naar het goedenken van een boze hart. En nu bidden wij van u, waar uw arm toch niet verkort is, en waar gij toch diezelfde machtige ontfermer zijt, Heere, grijp u dan eens in, waar er inderdaad van nature nooit een mens naar u zal vragen. Vervul dan eens uw woord: ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden of zochten. Heere, dat kan toch, want gij zijt toch een almachtig God, en het is voor u toch maar een wenk om de meest harde harten te verbreken en te verbrijzelen. Het kost u toch maar een goddelijk wenk van uw alvermogen om de zondaar die van nature zich waant in zijn zelfbedrog, om die te ontdekken aan de boosheid van zijn eigen hart, maar ook aan de bedriegelijkheid van zijn bestaan. Opdat we als arme en verlorene zondaren naar de Heere zouden zoeken en vragen. Werk dat onder jong en oud, Heere, opdat zo uw koninkrijk nog eens uitgebreid mag worden. En wij mochten bemerken dat gij nog een God zijt die ook krachtig onder ons werkt. Zegen echter, Heere, ook degene die u vrezen. U weet dat vaak de vraag in hun hart naar voren komt: Heere, is het wel goed met mij? Is het wel het rechte werk des Heeren? Daar is zo vaak de vrees voor zelfbedrog. Heere, wil u geven de heldere bewijzen uit uw woord, gepaardgaande met de bediening van den Heilige Geest, opdat ze vertroost en versterkt mogen worden, wetende dat hij die een goed werk begonnen is, datzelfde ook zal voltooien en voleindigen. Wil dan zo, Heere, vanmorgen in ons midden werken. Zegen daartoe hem die geroepen wordt om uw woord te prediken, wil hem bekrachtigen van omhoog, opdat hij met vrij en blijmoedigheid het evangelie mag verkondigen. Denk aan zieken en ouden vandaag, wil met hen zijn in uw rijke gunst. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank, Heere, dat gij broeder Takken, nadat hij zo lange tijd in het sanatorium verpleegd is geworden, dat hij vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. Wat hebt gij het boven bidden en denken in alles welgemaakt, Heere? Want wie had het kunnen denken, hij niet, en ook zijn vrouw niet, dat dit reeds zo spoedig kon. Wel nu, Heere, wil dan ook geven in hun beider hart die oprechte begeerte van David: wat zullen wij met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Daar heeft ook de familie Otte alle reden toe. Want de broeder en zuster Otte hopen in de week die voor ons ligt het feit te herdenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk verbonden zijn geweest. Ook voor hen en namens hen zeggen we uw naam ootmoedig dank en wil geven, Heere, dat ze nog, kon het zijn, lange jaren gespaard mogen blijven voor hun kinderen en kleinkinderen. En geef bovenal het rechte offer der dankbaarheid, waar gij recht op hebt, Heere, en wil ze samen verwaardigen om in alle ootmoedigheid en met blijdschap te gedenken de daden des Heeren. Zo leggen we dan alles voor u neer, Heere, en het mocht u behagen om na de trouw van uw verbond ons deze morgen, ja deze ganse dag nabij te willen zijn. Heere, geef wat wij niet hebben en onthoud ons niet wat we niet kunnen missen. Uw naam tot eer en ons allen tot eeuwig welzijn. Amen. De woorden van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het u zo even voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Matteüs 27 en daarvan de versen 3 tot en met 5. Ik noem dit dus Matteüs 27, de versen 3 tot en met 5, waar het woord des Heren onze tekst aldus luidt. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. Dwars door het lijden van onze Heere Jezus Christus, geliefden, loopt de kronkelende lijn van het leven van een van de apostelen, namelijk Judas. En er is geen mens geweest die in de loop der geschiedenis van Gods kerk getekend is zo in zijn schuld en zonde als juist deze Judas. Want immers, hij is verrader geworden. Hij heeft Jezus verkocht voor slechts 30 zilveren penningen. Het loon waarmee de Judas Jezus waardeerde. Eens heeft er ook ergens in Judea een wieg gestaan, waarover een moeder zich met blijdschap heen boog. En van datzelfde leven waarover dat ouderpaar in Judea zich heeft verblijd, van datzelfde leven heeft Jezus eens gezegd: het ware die mens beter geweest dat hij niet geboren ware geweest. Ontzaglijke gedachte. Dat wil dus eigenlijk zeggen: Judas heeft een nutteloos leven gehad. Het was beter dat hij maar nooit het leven had gekend. Erger gedachte, geliefden, kan er over een mensenleven niet uitgesproken worden. Want immers, Jezus, geliefden, heeft geleden. Zeker hij heeft geleden van Satan. Zoals we de weken die achter ons liggen elkaar erop gewezen hebben. Maar Jezus heeft ook geleden van mensen. En ik zou willen zeggen, in het bijzonder heeft Jezus geleden van Judas, die hij met al de zorg en de liefde van zijn borgtochtelijk hart heeft omringd. Tot het laatst toe heeft Jezus Judas willen vasthouden. Maar van Judas gold het wel bijzonder dat hij niet heeft gewild. Wel nu, daar willen we dan vanmorgen bij stilstaan. Bij het leven van dat mislukte verbondskind. En dan willen we dat leven stellen in het licht van het lijden door Christus ook van Judas ondergaan. En daarom ga ik u spreken over Christus leidt door Judas. En dan wijs ik u ten eerste op Judas met Jezus. In de tweede plaats Judas tegen Jezus. En ten slotte Judas zonder Jezus. Christus leidt door Judas. Judas met Jezus, tegen Jezus en zonder Jezus. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, en wel uit Psalm 69... en daarvan de versen 3 en 4. Ik wil dus beginnen, geliefde, met er u op te wijzen dat Judas met Jezus is geweest. Inderdaad. Want immers wij lezen in de evangeliën van deze Judas ook, dat hij evenals de andere discipelen uitverkoren is door den Heere tot apostel, tot discipel, zelfs tot prediker van het koninkrijk der hemelen. En als daarom Jezus, zoals hij ook de andere apostelen heeft geroepen, Judas roept, dan geeft Judas gewillig gehoor aan de roepstem des Heeren en wordt hij vanaf dat ogenblik een volgeling van Christus. En dat was in die tijd nogal wat. Want immers, van Judas kan ook gezegd worden, zo goed als van Petrus en de andere apostelen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Dat kan ook gezegd worden van deze Judas. En daarom, het is niet te veel gezegd, als we dus als eerste gedachte van het leven van Judas u erop wijzen, dat hij met Jezus is geweest. En als je dan verder eens ziet, dan zult je inderdaad er van overtuigd raken dat Judas geïmponeerd is geworden door de figuur, door de persoon, zelfs door het woord en door de wonderen van Jezus. Want Judas, geliefden, die heeft natuurlijk ook Jezus horen prediken. En waar Judas iemand was uit Judea geboren, waar eigenlijk de haard van het verzet tegen het Romeinse juk was, daar ligt het voor de hand om de gevolgtrekking te maken dat Judas in de eerste plaats natuurlijk verwachtte, zoals trouwens ook al de andere discipelen verwachten, dat Jezus gekomen was om een einde te maken aan dat dwingende Romeinse juk. Dat natuurlijk. Dat ligt voor de hand. Want immers Israëls geschiedenis kon op de rechte wijze niet bloeien, zolang dat Romeinse juk als een kruis op Israël lag. En daarom de Jood van die tijden en de discipelen, ik zei het reeds, zijn daar ook door geïmponeerd geworden. De Jood van die tijden dacht dat als het Romeinse juk afgenomen zal worden, dan zal de heilstaat voor Israël aanbreken. En als daarom Christus gaat spreken over het toekomende rijk, over het koninkrijk der hemelen, dan is Judas inderdaad vol enthousiasme Jezus gevolgd. Bovendien, Judas is ook getuige geweest van de wonderen die Christus deed. Als hij daar zag dat blinden tot hem kwamen, dat kreupelen genezen werden, dat straks zelfs doden opgewekt worden, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat al deze dingen Judas al meer aan de persoon en het woord van Jezus verbonden hebben. Daar kwam nog wat bij. Want immers Judas is ook een van degenen geweest die uitgezonden is geworden om te prediken. En daarom Judas heeft ook dat koninkrijk der hemelen, dat de Heere, ik zou willen zeggen, met zoveel schitterende kleuren heeft getekend, dat hij daar ook van mocht prediken. En zeer zeker is Judas niet een van de minsten geweest, als hij ook dat machtige koninkrijk, waarvan Christus koning is en in de toekomst zal zijn, als hij dat koninkrijk der hemelen gaat prediken. Wonderen heeft ook Judas gedaan. Want immers, de Heere heeft het zelf gezegd, dat hij zijn macht gaf om de boze geesten, de duivelen uit te werpen. En waarschijnlijk zal dan ook Judas, als bekroning van zijn volgen van Jezus, het gezien hebben dat door zijn machtwoord zelf duivelen de vlucht moesten nemen. En het is dezezelfde Judas, waarvan we straks lezen dat ontzettende zinnetje in de Bijbel, en de Satan voer in hem. Hoe kwam dat? Wat is eigenlijk hetgeen, geliefden, wat in Judas leven een kentering heeft gebracht? Hoe is het u eigenlijk mogelijk dat zoveel belovende begin straks zulke ontzaggelijk, zulke angstaanjagend einde heeft gekregen? Dat komt, geliefden, door een bepaald keerpunt, zowel in het leven van de discipelen als in het leven van Judas. U kunt daarvan lezen in Johannes, in het evangelie van Johannes, het zesde hoofdstuk. En dat kwam doordat Jezus een menigte van 5000 mensen op wonderlijke wijze had gespijzen. En daar zijn natuurlijk de discipelen en ook Judas getuigen van geweest. En als ze dat machtige wonder zien gebeuren, dat onder de zegenende handen van Jezus het brood al maar vermenigvuldigt, dan zijn en de discipelen en de scharen, ik zou willen zeggen, als uitzinnig van vrolijkheid en blijdschap, dan willen ze forceren de komst van het koninkrijk der hemelen hier op aarde, zoals zij zich daar een voorstelling van hebben gemaakt. Ze willen, en dat willen ook de mensen die dat alles gezien en daarvan genoten hebben, ze willen samen Jezus uitroepen tot koning. En dat is het moment, geliefden, van de kentering. Dat is het moment van het keerpunt, zowel in het leven van Judas als in het leven van de grote massa, de duizenden die tot nu toe Christus hebben gevolgd. Want dat wil Jezus niet. Zoals hij eens de verzoeking afwees om door een enkele knieval en door het aanbidden van Satan het koninkrijk te verkrijgen en de regering over de koninkrijken der aarde, zo weigert Jezus ook hier de verzoeker die achter dit alles staat om langs een andere dan Gods weg het koningschap in zijn bezit te verkrijgen. En daarom, u moet dat maar eens nalezen, lezen we dat opmerkelijke woord dat Jezus zijn discipelen dwingt om in het schip te gaan. Hier moeten ze vandaan. Hier deugt het niet. Hier is het gevaarlijk voor de discipelen. En daarom dwingt de Heere hen om in het schip te gaan, opdat ze genezen zouden worden van de dwaze, verkeerde voorstelling die zij er tot nu toe op na hebben gehouden. En dat is de kentering in het zielenleven van Judas. Want nu gaat Judas een licht op. Nu ziet hij dat het doel wat de Heere nastreeft niet parallel loopt met het doel wat hij beoogt. Nu pas verstaat hij ten volle dat Jezus niet een aards, niet een stoffelijk koninkrijk, maar een geestelijk, een hemels koninkrijk wil oprichten in de harten van de zijnen. En dat, geliefden, is het zijn voor Judas om ten diepste met Jezus te breken. Dat is voor Judas, geliefden, het signaal dat hij van nu voortaan wel bij Jezus blijft, maar in het diepst van zijn ziel eigenlijk tegen Jezus zich zal openbaren. Want u weet de geschiedenis. Als er dan van die duizenden tenslotte maar een handjevol mensen overblijft, die duizenden die dus Jezus van nu voortaan verlaten, Er staat met nadruk van toen af, wandelden niet veel discipelen meer met hem. Al dus de duizenden Jezus in de steek laten. Dan vraagt de Heere aan zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan krijgen ze dus de gelegenheid om met die duizenden ook maar mee te gaan. Met eerbied gesproken, dan waagt de Heere het erop om alleen over te blijven. Daarmee geeft dus Jezus alle 12, zowel Petrus als Judas, de gelegenheid om te kiezen. En u weet het, de discipelen, geliefden, bij monden van Petrus roepen het allen uit. Heere, tot wien zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daarmede heeft de Heere, geliefden, een snaar aangeraakt in het hart van zijn discipelen. Daarmede heeft de Heere uitgehaald wat er in het hart van een Petrus, van een Johannes en Filippus, van al die 11 zit. Want al verstonden ze van het werk van Christus zo goed als niets, al was het waar, geliefden, dat ook zij stoffelijke en aardse voorstellingen van het werk van Christus hadden, toch, daar lag een verborgene trek der liefde. Daar was een band der liefde die hen aan de Heere bond, omdat ze, als vrucht van het werk der wedergeboorte door de Heilige Geest, de goede keuze in hun leven hadden gedaan. En daarom, ze blijven het antwoord niet schuldig. En Petrus roepte dus uit, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En daarmee leggen dus die 11 discipelen hun hart bloot voor den Heer. En Judas? Judas krijgt ook de gelegenheid. Judas die hoort ook datzelfde woord, wilt gelieden niet heen gaan. En Judas blijft. En dat is de zonde van Judas, want Judas blijft niet alleen. Maar Judas zwijgt ook. Judas die kropt als het ware alles op in zijn hart. Want innerlijk, ach innerlijk is hij net als die duizenden die bij Jezus vandaan gaan. Innerlijk heeft hij ten diepste geen band aan den Heere. En daarom, geliefden, innerlijk staat hij totaal los van Christus. En hij mag dan blijven met en bij Jezus. Maar innerlijk ten diepste is hij los van den Heere. En daarom als u mij vraagt, wat is nu het verschil tussen die 11 en die 1? Wel, dan zou ik willen zeggen, geliefden, daar is in het leven van die 11, zowel als van die 1, een proces gaande. Een proces namelijk, dat bij die 11 op de volgende wijze zich ontwikkelt. Ik zei reeds, ach die discipelen, geliefden, die waren ook zo onkundig ten opzichte van de zending en van het werk van Christus. Maar ge ziet in het leven van de discipelen niet dit. Dat ze al verder en al verder van de Heere afgaan. Maar ge ziet in het leven van de discipelen dit. Dat ze al dichter en al dichter bij de Heere komen. Dat ze met eerbied gesproken al nauwer en al nauwer aan hem verbonden worden. En dat al meer en meer openbaar komt dat ze niet buiten en zonder hem kunnen leven. Dat hij hun enige hoop, hun enige verwachting, hun enige troost en blijdschap is in het leven. En dat ziet ge nu bij de ander, bij Judas, net tegenovergesteld. Want daar is bij Judas inderdaad ook een proces gaande. Een geestelijk proces in zijn zielenleven. En wat ziet ge dan bij Judas dit, geliefden? Namelijk de verwijdering. Want wat is eigenlijk de zonde van Judas in die periode van zijn leven? Wel dat hij zich innerlijk gesloten houdt voor den Heere. Had Judas maar gezegd wat er in zijn leven aanschortte. Had Judas maar open mag ik het zo zeggen, open kaart met een Heere gespeeld. Maar Judas zwijgt. Judas sluit zich af van den Heer, voor den Heere. En daarom vervreemdt Judas ten diepste al meer en meer van Christus, geliefd. Ontzettend. En dat is een proces dat kunt ge in de evangeliën beschreven vinden. En daarom zegt Jezus straks die ontroerende woorden. Een woord dat zeer zeker Judas wel gehoord heeft. Want u kunt dat telkens weer terugvinden. Dat de Heere als het ware de vinger uitsteekt naar hem. Heb ik u niet 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel? Ach, wat een ontzaggelijk woord. Want daarmede bedoelde eigenlijk Christus, geliefden, dat de discipelen de ogen open zouden hebben voor hem die daar in hun kring ook bijeen is. Maar bovenal, de Heere bedoelde om met dat ontzaggelijk ernstige woord Judas, als het ware, open te breken. Judas, dat zwijgende masker eens af te laten leggen, opdat hij open en bloot voor de Heere zou komen. Om te zeggen, om eens inderdaad eerlijk voor Christus te worden. En dat is nu het onwaarachtige, dat is het bedriegelijke, geliefden, in de houding van Judas. Judas houdt zich en wil zich afgesloten houden voor de Heere. Judas kent het niet. En dat is het geheim uit het leven van de discipelen. Heere, kijk u maar op de bodem van mijn hart, want u weet het, wij tot wiens zullen we heen gaan, want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Met Jezus inderdaad, maar geliefden, missend de band der liefde, missend de band des geloofs, en daarom u voelt wel, waar komt het nu in het leven van de discipelen op aan? Waar komt het in het leven van degenen die zich naar de naam van Christus noemen op aan? Wel hierop, op dat ene, alleszeggende, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat woord, geliefden, dat resoneerde niet in de ziel van Judas. Dat vond geen weerklank in het hart van Judas. Want Judas leefde, en dat is een andere trek, leefde tenslotte alleen waarvoor? Voor dit? Voor het geld. Want, zo zegt de schrift, hij was een dief. Hij was een man die zijn hart gesteld had op eer, op rijkdom. Om een positie te verwerven in het koninkrijk der hemelen, waarvan hij had gedacht dat Jezus daarvan de koning zou zijn. En daarom ten diepste leeft hij alleen voor zichzelf. En anders nergens voor. Maar die discipelen, met alle onkunde en onwetendheid, met alles wat er dan nog van onkunde in hun hart mag wonen, die zijn een open boek voor de Heer. Wel nu, u voelt wel, geliefden, waar is het nu, hoe is het nu bij ons? Want daar gaat het ten diepste om. Is het nu zo bij ons? Want dan kunnen we wel de schijn tonen met Jezus te zijn. Dan kunnen we misschien wel roepen, Heere, Heere. Maar als we deze keus des hart, en daarmede daalt dus de Heere, zou ik willen zeggen, tot de meest zich bestreden voelend kind van God af. Deze keus des harten, die dient er in ons leven te zijn. Maar ik heb nog iets overgeslagen, en dat is dit. Dat alles, geliefden, wist Jezus. Want hij wist wat in het hart van de mensen was. En daarom, ik heb u nu met een enkele trek een blik willen laten slaan in het leven van Judas. Dat is lijden voor Christus geweest. Ik heb u de vorige keer erop gewezen dat Jezus geleden heeft van Satan. Maar Satan openbaarde zich in de volheid van zijn haat en van zijn vijandschap. Maar hier openbaart zich een mens, geschapen naar Gods beeld. En die in al zijn geraffineerdheid, geliefden, niet in het begin, maar in zijn later openbaring van het leven, in al zijn geraffineerdheid, blijft hij wel bij Jezus, maar begeert hij Christus niet als zijn enige zaligmaker. En hoopt en verwacht hij ook niet dat Christus hem ooit gelukkig zal kunnen maken. Want hij heeft maar één doel en hij ziet maar één geluk in het leven. En dat is eer, een goede positie en rijkdom. Daar leeft u dat voor. En wij, waar leven wij voor? O geliefden, het is zo onterend. Wanneer mensen die onder het evangelie leven, enkel en alleen voor zulke stoffelijke dingen leven. Die geen ander ideaal, die geen ander doel, die geen ander zoeken hebben en kennen dan alleen. Hoe kom ik vooruit? Mag dat dan niet? Natuurlijk. Maar als het maar niet het hoogste en het voornaamste is. Als het maar niet het een en het al is. Want, en dan komt het weer erop aan dat het in ons hart is zoals het in het leven van de discipelen was. Zij konden, al zouden ze dan alles moeten missen, maar zij konden niet buiten den Heere leven. Judas met Jezus. In de tweede plaats, Judas tegen Jezus. Zeker, geliefden, ik weet niet precies de scheidslijn daarin te trekken, wanneer dat tegen Jezus zich precies openbaart. Dit weet ik wel. Dat Jezus nooit tegen Judas was. Dat wil dus zeggen, en dat kunt u nagaan in de geschiedenis van het lijden van Christus, dat Jezus, geliefden, voor zover dat in het woord van God is geopenbaard geworden, met andere, als het ware, alles heeft gedaan om Judas. Deze verknochte zondaar, deze man die alles inzette voor het geld, om deze man tot zich te trekken, opdat hij behouden zou worden. En als daarom Jezus die ontroerende woorden uitspreekt, heb ik u niet 12 uitverkoren en één uit u is een duivel, dan bedoelt Christus niet anders dan een pijl af te schieten, die zal treffen in het hart van Judas, opdat hij eens zien zou, opdat hij eens betreuren zou, zijn levenswerk, zijn doel, wat hij nu, ondanks apostel des Heren te zijn, najaagt. Want Judas, geliefden, die jaagt een doel, en wel een ontzaggelijk doel na. In het begin jaagde hij het doel na om van het koninkrijk der hemelen te profiteren, om er beter van te worden. Maar nu Jezus dat doel, die verwachting, de bodem heeft ingeslagen, nu probeert Judas van Jezus te profiteren. En wat doet hij daarop? Hij gaat naar de overpriesters, de ouderlingen en de schriftgeleerden, waarschijnlijk naar de Joodse raad. En hij doet hen een voorstel, een ontroerend, goddeloos voorstel. Wat wilt ge me geven? Met andere woorden, daar wordt koophandel bedreven ten aanzien van Christus. Wat wilt gij mij geven? Waarvoor? Voor Jezus. Met andere woorden, wat is Jezus u waard? En dan ontstaat er dus de koophandel. En dan gaat die raad het voorstel doen om voor 30 zilverlingen, dat is zo ongeveer 40 gulden, Jezus te verkopen. Ontzaggelijk. Ik geloof, geliefden, dat er in de Bijbel geen erger vraag staat als deze. Wat wilt gij mij geven voor Jezus. Daar is, zou ik willen zeggen, de openbaring van alle menselijke boosheid in opgesloten, in die ene vraag. Wat wilt u mij geven, opdat ik Jezus verkopen, verraden en uiteindelijk doden zal? Van dat kerk, wat wilt u mij geven? Dat is het voorstel, dat is de vraag van Judas aan de raad. Wat hebt u ervoor over? Wat is Jezus u waard? Wel nu, geliefden, Judas die krijgt zijn zin. Hij krijgt de toezegging dat voor 40 zilverlingen de koop gesloten is. En dan gaat Judas, geliefden, dus Jezus in de handen van de overpriesters van de Joodse raad overgeven. Dan is Judas, dat denkt hij tenminste, voorgoed van Jezus af. Want Judas, wat wil die? Wel, die wil van Jezus af zijn, geliefd. Jezus is met eerbied gezegd een lastpost in het leven van Judas. Hij wil eigenlijk wraak nemen dat Jezus het aan heeft gedurfd om zijn idealen, om zijn luchtkastelen de bodem in te slaan. En daarom wil Judas wraak nemen. En tegelijk is het een zoete wraak, want immers, hij wordt er 40 gulden beter van. En zoals dat natuurlijk bij een gierigaard is, geliefden, die verblijdt zich al in het vooruitzicht, als hij met die 40 gulden in zijn zak kan rammelen. Zo heeft Judas de Heere verkocht. Ontzettend. Is Judas de enigste? Is Judas de enigste mens geweest, geliefden, die Jezus verkocht heeft voor zo'n kleine 40 gulden? Nee, echt niet. Daar zijn er in de loop der eeuwen geweest, geliefden, die Christus wel voor minder verkocht hebben. Al was dat dan niet op zo'n spectaculaire wijze als Judas het heeft gedaan. Judas heeft het gedaan en heel de mensheid weet het wat hij deed. Maar hoeveel zijn er in de loop van de geschiedenis van Gods kerk niet geweest, die hetzelfde naar zijn wezen hebben gedaan, die de Heere verkocht hebben. Waarvoor? Wel voor hun eigen lusten en genoegens, die ten opzichte van het huwelijk Jezus hebben verkocht en daardoor de zaligheid voor zich onmogelijk hebben gemaakt. In één woord, en we hebben er onszelf maar aan te toetsen, geliefden, of we misschien ook bezig zijn om Jezus te verkopen voor, ja, misschien voor wat pret en voor wat genoegen van deze wereld, of voor een gemakkelijk leven. Want Jezus, die vraagt van u en van mij, dat wie zichzelf zal verloochenen, die zal alleen een waar discipel van den Heere kunnen zijn. Wat wilt gij mij geven? En daar staat nu de Heere tegenover. Daar staat nu Christus, geliefden, tegenover, die weet. Hij weet dat krachtens de profetische voorspelling uit de profeet Jeremia. Maar hij weet het dan nu ook, doordat hij weet wat er in het hart van Judas is. Hij weet dat hij voor 30 zilveren penningen verkocht is geworden. Dus Judas waardeerde hem voor dat handje vol geld. Dat had Judas ervoor over om van Jezus voor eeuwig af te zijn. Want dat is de kern. En wat hebben wij ervoor over? Wat is de persoon van Christus ons waard, geliefde? Is hij reeds zo ons alles waard geworden, dat we gezegd hebben, Heere, neem dan maar alles wat mij ontnomen moet worden. Onthoud me dan alles maar wat ik missen moet, maar dat ik hem maar zou mogen hebben en hem maar zou mogen bezitten. Want zonder hem kan ik niet leven. En daarom, tot wien zou ik heen gaan? Dan alleen tot hem die de woorden des eeuwige levens heeft. Wat is dat, geliefden, ontzaggelijk pijnlijk geweest voor den Heere. Dat Judas nadat hij dus Christus had verkocht, toch weer terugkeert tot Jezus en de andere discipelen. De Heere wist het. En toch heeft Jezus daar iets van laten blijken? Nee, integendeel. De Heere geliefden die heeft alles gedaan. Ook nadat Jezus verkocht is geworden door Judas. De Heere heeft alles gedaan om Judas tot zich te trekken. Opdat hij als een opengebroken stad toegankelijk zou worden voor de liefde, voor de genade van Christus. Denk maar aan een tweetal feiten. En dan denk ik in de allereerste plaats daar in de paaszaal. Wat gebeurde daar? Daar gaat Jezus de voeten van zijn discipelen wassen. Daar gaat hij slavendienst verrichten. En de discipelen het voorbeeld geven hoe ze voortaan onderling met elkaar zullen moeten leven. Maar Jezus heeft ook de voeten van Judas gewassen. Hij heeft zich neergebogen aan de voeten van zijn verkoper, die straks zijn verrader zal worden. Hij heeft zich neergebogen en daarin toont hij, geliefden, de meest nederbuigende liefde. Dat hij wilde neerbuigen aan de voeten van hem, waarvan hij wist dat hij met al zijn haat Jezus haat. Maar Jezus deed het. Hij vernederde zich voor zijn grootste menselijke vijand hier op aarde, geliefde. En daarin toonde Jezus de liefde. Daarin toonde hij de mensenmin. Daarin wilde hij Judas een bewijs geven dat hij nooit zijn ondergang, maar altijd zijn behoud, het behoud zelfs van Judas, beoogde. En dat doet een Heere nog, echt. De Heere bedoelt onze ondergang niet en nooit, maar hij bedoelt alleen ons behoud, geliefde. Dat is de eerste dus. En het tweede feit, dan denk ik wat daar in de hof van Gethsemane gebeurt. Daar komt Judas als aanvoerder van de bende die Jezus zal gevangen nemen. En wat zegt dan Christus? Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Vriend, verraad gij de Zoon des mensen met een kus? Dat is als het ware, geliefden, het laatste reddingskoord wat uitgeworpen wordt naar die diepschuldige, goddeloze Judas, die met Jezus eerst was, maar die nu volkomen tegen de Heere is. Ik zei, dat is het laatste reddingskoord dat Jezus uit gaat werpen naar deze steeds dieper zinkende zondaar in het moeras van de zonde en van de goddeloosheid. Maar, en inderdaad, dat is maar Judas verhardt zich, geliefd. Ik zei zo straks reeds, Judas heeft zich willen toesluiten voor Jezus. En als hij daarom hoort uit de mond van de volmaakte profeet, vriend, dat woord dat eigenlijk zijn ziel ondersteboven moest keren, dat woord dat bedoelde om nog een laatste beroep te doen, om, ik zou willen zeggen, dat diamantenhart van Judas te verbreken, dan verzet Judas zich daar weer tegen, geliefden. Want, waarom doet Judas dat? Wel, dat doet hij hier om. De grondfout van het leven van Judas, zoals dat eigenlijk de grondfout van elke zondaar is, is zelfhandhaving. Judas, geliefden, die wil niets verliezen. En daarom moet hij alles, dat is Jezus, straks verliezen. Want alleen wie zijn leven zal willen verliezen, die zal hetzelfde behouden. En omdat Judas krampachtig vast wil houden zijn geluk, tenminste dat denkt hij. Omdat Judas krampachtig vast wil houden zijn begeerte, geld. Daarom, geliefden, verliest Judas
Jezus tot in alle eeuwigheid en stuit het barmhartige, het liefdevolle woord van Christus. Vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus op de hardheid van het hart van Judas af en onthoud dat goed, gelieden, dat is vrucht van het proces dat er zich in Judas leven heeft voorgedaan. Dat is niet zo. Men heeft wel eens gezegd, Judas is de gepredestineerde verrader. Met andere woorden, de positie van Judas is zo uitzonderlijk dat Judas niet zalig heeft kunnen worden. Dat is niet waar. Judas kon bekeerd. Judas kon zalig worden. En daarom als Jezus met zijn woorden tot het laatst toe zich neerbuigt over die goddeloze zondaar, wat blijkt daar dan uit? Wel, de onpeilbare diepte, de zondaars min geliefden van zulk een heerlijke hoge priester, Jezus Christus. Want het is diezelfde koning en hoge priester die ook vanmorgen zich over ons allen neerbuigt. En in zijn zondaarsmin het ons allen komt toe te roepen, kom dan allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar, dan moet u loslaten. Loslaten, inderdaad. Dan moet u verliezen. Wij zullen nooit, geliefden, gezaligd kunnen worden met handhaving van onszelf, met handhaving van onze eer, met handhaving van onze zondelust en begeerte, met handhaving van onze eigen gerechtigheid of wat dan ook maar, verliezen. Ik zou willen zeggen, dat is het woord, geliefden, wat in het koninkrijk der hemelen in de allereerste plaats geldt. Verliezen, wilt u dat? Of houdt u vast, doet u net als Judas, krampachtig, tot het uiterste, al moet ik er dan alles, dat is dus ook mijn zaligheid aan wagen, maar ik hou vast. Is het waar, durft u dat, durft u vast te houden tegenover de rijkdom van de aanbieding van Gods genade aan uw zonde, aan uw goddeloosheid, of aan uw vrome eigen gerechtigheid zonder Jezus, dan gaat ge verloren. Want wie zijn leven alleen zal willen verliezen, die, maar die dan ook alleen zal worden behouden. Of is het in uw leven geworden, Heere, neem dan alles maar van me weg. Onthoud me dan wat ik missen moet, als ik dan u maar tot mijn deel mag hebben. En u zult u vragen, maar hoe kom ik daar dan aan? Hoe wordt het dan in mijn leven, zodat ik alles zal verliezen? Wel, geliefde, dat kan alleen door de kracht van den Heilige Geest. Want die is de machtige om inderdaad het meest weerbarstige, verharde hart te breken en te buigen. Maar, maak dan van de middelen gebruik die God de Heilige Geest ons in zijn woord heeft geopenbaard. En dat is van zijn woord, van zijn belofte. Dat is, houd u aan de Heere voor, met al uw dwaasheid en goddeloosheid, wat er dan in het leven ook maar mag zijn. Met alles wat u van de Heere afhoudt, en wat u aan de zonde, aan de duivel en aan de wereld bidt. Maar doe het eerlijk. Doe het waarachtig. Zonder terughouding. En zeg, Heere, breek, Heere, ontneem, maak los, opdat het in mijn hart wordt, dat Jezus, niet gewaardeerd voor 30 zilveren penningen, maar gewaardeerd werd boven alles, zodat ge de taal van de bruid uit het hooglied zult verstaan. Zulk een is mijn liefste, ja, zulke is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Maar dat was lijden. Dat was lijden voor Christus. Als hij daar, geliefden, door een apostel, een discipel, op het liefdehart getrapt wordt. Als daar zijn uitgestoken handen altijd maar weer weggeduwd worden door Judas, als dat koord dat hij uitwerpt door hem niet aangegrepen wordt, dat is lijden voor Christus. En daarom zie ook daarin de diepten van enerzijds het lijden van Christus en anderzijds van zijn onpeilbare liefde, opdat we verstaan zullen wat Christus reeds profetisch daarvan zong. En wel uit Psalm 56, het derde vers: zij rotten saam en houden boze raad. Als in de vroege morgen van de Goede Vrijdag een razende en tierende menigte zich ergens in de straten, in de nauwe straten van Jeruzalem bevindt, dan zie ik als het ware daar in mijn gedachten in een donkere nis Judas staan. Judas, waarvan we in onze tekstwoorden lezen dat hij ziet dat Jezus veroordeeld is. We zouden kunnen zeggen, nu heeft hij dan tenslotte datgene bereikt wat hij heeft bedoeld. Nu heeft hij dan eindelijk zijn zin gekregen. En daar staat hij in die donkere mis, terwijl zijn ogen staren naar hem, die daardoor die duizendkoppige menigte voortgestuwd en voortgejaagd wordt, terwijl zijn handen gebonden zijn. Judas heeft zijn zin gekregen. En dat ziet hij nu. Hij had van tevoren eigenlijk nog nooit Jezus gezien, geliefde. Van tevoren zag Judas maar één ding, en dat was geld. Dat was alleen maar zijn eer. Dat was alleen maar zijn idealen. Zijn luchtkastelen die hij had gebouwd. Maar nu ziet. Met de volle nadruk op dat woordje ziet, geliefden. Nu ziet je Judas pas echt goed. Nu ziet hij, zoals het in mijn tekstwoorden luidt, dat Jezus veroordeelt. Want dan staat er, toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. Want inderdaad, Judas heeft berouw gehad, echt. Judas heeft berouw gehad. En dat, terwijl hij nog maar enkele uren zich heeft kunnen verblijden in die 40 gulden die hij in zijn zak droeg. En dat, terwijl hij er zich zoveel van voorgesteld had, van die blinkende zilverstukken die hij als loon van zijn verraad heeft ontvangen. En nu ziet Judas, geliefden, Jezus, daar voortgestuwd door die menigte. En als hij Jezus daar veroordeeld ziet, dan ziet hij tegelijk zichzelf. Zichzelf, ja, natuurlijk. Want Judas, geliefden, die had alleen niet Jezus nooit goed gezien. Maar Judas had zichzelf ook nog nooit goed gezien. Maar nu, in dat ontzettende ogenblik, als je dus ziet dat Jezus veroordeeld is, dat het dus nu definitief doorgaat en dat dat niet meer te stuiten is, nu ziet Judas ook zichzelf. Waarin? Wel, zichzelf, geliefden, in zijn totale leegheid, in zijn totale armoede, in zijn totale ontreddering. Want Judas, de man die leefde voor zijn ideaal en die daarvoor wilde strijden, Judas is een wrak geworden in een enkel ogenblik tijds. En nu heeft hij berouw. Maar dat is niet het berouw, geliefden, waarvan de schrift zo vaak spreekt. Maar het is het berouw, namelijk, daar is een storm ontstaan in de ziel van Judas. Want Judas heeft één ding en dat is wroeging. Hij voelt de scheuten. Hij voelt de pijnen. Hij voelt de pijlen in zijn ziel. Had ik maar nooit het gedaan. Maar het is gebeurd. Het is te laat. En daarom, ik zie daar even later Judas door de straten van datzelfde Jeruzalem hollen naar de raad. En als hij dan die zilveren penningen, die 30 die hij zo zuinig wilde bewaren, die hij misschien bij zijn ander geld wilde doen, wat hij reeds gestolen had uit de beurs. Dan gooit hij dat geld, geliefd, en als hij daar in de tempel komt, daar over de vloer van de tempel, en daar gilt hij het uit, ik heb verraden, onschuldig bloed. Ontzettend. Want hebben die zilverstukken voor Judas geen waarde meer? Nee, geliefd. Nu, maar te laat. Nu ziet hij wat hij heeft gedaan. Nu voelt hij. En dat is een satanische pijn in zijn ziel. Nu voelt hij wat hij heeft gedaan. Namelijk heeft verraden. Onschuldig bloed. Jezus, die hem nooit geen kwaad had gedaan. Jezus, die hem omringd had met zijn trouwe zorg en liefde. Jezus, die hem had geprobeerd te trekken, opdat hij een echt discipel van Christus zou worden. Jezus' hand heeft hij afgewezen. Jezus' woord heeft hij, als het ware, daarvan de kracht gebroken in één woord. Hij heeft niet anders gedaan dan Jezus negeer. En daarom, daar in de tempel, daar komt Judas in heel zijn armoede, in zijn naaktheid, in zijn leegheid, van het totale zondaarsbestaan openbaar. En dan moet je het antwoord horen. Daar zitten die deftige tabaarde heren. Daar zit de hoge geestelijkheid van Israël. Die mensen die de wet Gods uitplozen en dat in de finesses kenden. Wat hebben ze een woord voor die arme, voor die stakker? Nee. Wat zeggen ze? Gij mocht toezien. Het is gebeurd. Je hebt je aandeel in de zaak keurig gedaan. En wij zullen voor de rest wel zorgen. En u mag je verder toezien. Dat is het antwoord, geliefden. Wat de Joodse raad, wat die keurig nette fariseërs en schriftgeleerden hebben voor een vertwijfelde ziel. Maar dan lees ik nog wat. Want dan vertrekt Judas, moet u maar eens lezen. Want dan staat er in het 5e vers. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. Daar staat eigenlijk in het oorspronkelijke, Judas verwijdert zich. O, had hij nu hij afstand gedaan heeft van zijn afgod, het geld. Had hij nu zich omgekeerd, geliefde. En ik zou willen zeggen, had hij nu voor Jezus gekozen. Had hij nu zijn vuile ziel aan Jezus willen toevertrouwen. Dan. Maar nee, Judas verwijdert zich. Hij kan bij de mensen geen troost meer vinden. Want die hebben het immers hem al toegevoegd. Gij moogt toezien. En al heeft hij dan uitgegild, ik heb verraden, ik heb gezondigd, verraden het onschuldig bloed. Zij zeggen, die mensen, daar hebben wij niks mee te maken, wat gaat ons dat aan? Dat is nou eenmaal een zaak voor jezelf. En daarom, bij mensen, bij die mensen die daar in Jeruzalem zetelen, daar kan Judas niet meer terecht. Naar Jezus toe, ach geliefden, dat wil hij niet. En nu de zonde deze voltooiing heeft voltrokken gekregen, dat kan hij ook niet meer, want Judas, waar de Satan in hem gevaren is, wordt voortgestuwd. Judas leeft niet meer voor zichzelf, maar Judas wordt geleefd, geliefde. En daarom, daar gaat hij, die eenzame man. O, daar dwaalt in Jeruzalem nog een eenzame man in dat nachtelijk uur om, Petrus. Maar die komt hier niet. Maar daar dwaalt hij het ene straatje uit en het andere in. En tenslotte, nee geliefde, daar ga ik niet verder over. En tenslotte lezen we in de schrift. En hij verworde zichzelf. Dat is het einde op die goede vrijdag van een apostel des Heer. Terwijl een moordenaar aan het kruis gelieden als einde mag vinden, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ontvangt een apostel van Christus met een veelbelovend begin. Het alleronzaligste einde, want van hem kan gezegd worden als van de rijke man. En hij, zijn ogen opslaande, bevond zich in de hel. Zie, geliefde, dat is niet een drama, maar dat is de volle werkelijkheid van het leven van een mens zoals u en ik zijn. En nu komt het er maar op aan dat we voor onszelf, want ik maak er geen toepassing van morgen van, dat we voor onszelf de toepassing hiervan maken. Zie het ontzaggelijk en het onzalig eind van een man die leefde waarvoor? Voor zijn ideaal, voor zijn luchtkastelen, voor zijn geld, en die niet anders overgehouden heeft dan wroeging, zelfverwijt. Had ik het maar nooit gedaan. Amen. We zeggen de naam uw goedheid ook moedig dank. Dat we vanmorgen u met elkaar uw woord mochten overdenken, Heren, dat ernstige woord. Dat ontroerende woord dat de Heilige Geest ons in uw woord nagelaten heeft. Heren, laten we toch ernst met ons aller leven maken. Laten we ernst met onze zonden maken. Opdat we toch zouden verstaan de heilige en de klemmende eis van u. Dat wie zijn leven zal willen verliezen, die zal hetzelfde behouden. O God, als we niet meer doen, en als we nergens anders voor werken, dan alleen voor dit leven, Heere, dan zal ons aller einde zijn. En hij, de ogen opslaande, was in de hel. Barmhartige ontfermer, gij die het ons niet laat ontbreken aan uw roepstemmen. Gij die vanmorgen weer naast ons allen zijt gaan staan en het gevraagd en het gebeden hebt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, wij bidden van u. Laten we daar biddend dan ook naar staan. Dat biddend betrachten. Daar ons leven naar inrichten. Opdat we nooit anders begeren dan wat de discipelen uitgeroepen hebben. Heere, tot wien zullen we heen gaan? Want gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Laten we dat dan ook bewijzen. En dat kunnen we bewijzen ook op deze dag, die toch uw dag is, Heere. Laten we dat bewijzen door ook vanmiddag weer in uw huis, als we daar de gelegenheid voor hebben te komen. Laten we dat biddend doen, opdat zo de kracht van uw woord nog mag blijken, Heren, uiterlijk in onze levensopenbaring, maar bovenal innerlijk door waarachtige bekering. Denk dan verder aan ons vandaag, om Jezus wil. Amen. We zingen nog met elkaar en wel uit Psalm 145, het 7e vers. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in den Heer en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Psalm 145, vers 7.
kerkenaar die zegt hartelijk dank voor het ontvangen van een gift van 50 gulden die bestemd was voor de medische zending en voor de diaconie een gift van 10 gulden. We hopen morgenavond om 19:30 kerkenraad te houden, terwijl er dan om 8:00 gelegenheid is voor het bezoeken van de kerkenraad. Aanstaande zaterdag om 16:00 hopen we doopzitting te houden. En dan tenslotte deel ik u nog mede dat woensdag over een week, dat is dus woensdag 13 maart, we biddag hopen te houden. Hou daar nu, zou ik willen zeggen, alvast rekening mee en neem voor zover dat mogelijk is een dag daarvoor vrij. Met attestatie zijn overgekomen als beleidende leden uit de gemeente van Ede, Wijntje Dekker, Josephine van Holland, Evert-Jan Valkenburg en zijn echtgenote Heintje Hogenkamp. En met attestatie uit de gemeente van Doesburg overgekomen Jacob Valkenburg en zijn echtgenote Lydia Cornelia van Koten met hun 5 kinderen als doopleden. Gaan u allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij en blijven met u allen. Amen.